Dankjewel. Mooi als je zo aangesproken wordt, hè? De daden van de Heer zijn wonderbaar. Ze zijn groots. Ze zijn milddadig. Verkwikkend. Zijn woorden, zijn wonderen, vergeet ze niet. Ik weet van een volk. Dankjewel, Arjan. Ik weet van een volk die soms de daden van de Heer vergat. Ik weet ook van mezelf dat ik wel eens de daden van de Heer vergeet. En dan denk ik, mijn geheugen moet niet zijn als een vergiet, waar de daden van de Heer doorheen spoelen, zijn wonderen. Nee, mijn hoofd mag vol zijn van zijn daden, herinneringen aan het mooie van hem en wat er nog allemaal aan goeds verder zal komen. En ik had het net over een volk en ik bedoel daarmee het volk Israël. En vanmorgen wil ik ook met jullie nadenken over een geschiedenis van het volk Israël. Lang geleden, zo'n 800 eeuwen voor Christus, is er iemand die oplet? 800 eeuwen voor Christus, kan dat? Nee, het waren er ook maar 8. Maar 800 jaar voor Christus. Goed dat, om bij de les te zijn, hè? Je moet niet alles zomaar aannemen wat ik zeg, hoor. Let goed op. Er was een profeet. Hij luisterde naar de naam Micha. Micha? Wat betekent dat? Ja, bijna. Ja, mijn God is Yahweh. Mijn Heer, mooi hè, als je die naam draagt. En Micha, die profeteert. Die profeteert, hij spreekt woorden van God tegen Gods volk. En ik wil jullie eerst een gedeelte voorlezen vanuit Micha hoofdstuk 6. En dan begin ik in vers 1. Je mag het opzoeken in je Bijbel. Je mag ook gewoon lekker zitten en kijken wat hier op het scherm staat, want daar staat het ook. Maar als je het op wilt zoeken, dan raad ik je aan om te zoeken achter Jona. Dat helpt alweer, denk ik. Tenzij je de hele rij natuurlijk vroeger geleerd hebt en hem nog steeds weet. Maar in ieder geval in Micha 6 staat het volgende. Hoor toch wat de Heer zegt. Sta op, laat de bergen uw rechtsgeding horen. Laat de heuvels getuigen zijn. Luister, bergen, naar het pleidooi van de Heer. Hoor toe, onwrikbare fundamenten van de aarde. De Heer heeft een geschil met zijn volk. Hij klaagt Israël aan. Mijn volk, wat heb ik je misdaan? Waarmee heb ik je gekweld? Antwoord mij. Ik heb je weggeleid, bevrijd uit de slavernij van Egypte. Ik zond Mozes, Aaron en Mirjam om jullie voor te gaan. Ben je dan vergeten, mijn volk, wat Balak besloot, de koning van Moab? Wat Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde? Ben je vergeten wat er gebeurde tussen Sittim en Gilgal? Ken je de gerechtigheid van de Heer niet meer? En dan komt er een wending. Micha sprak hier namens God. En dan komt als het ware het volgende gedeelte waar een wending in zit. Wat kan ik de Heer aanbieden? Waarmee hulde brengen aan de verheven God, Dus denk maar dat dat volk dat aan Micha vraagt. Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers? Zou hij eenjarige stieren aanvaarden? Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen, met olie stromend in 10.000 beken? Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik misdaan heb, de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven? En dan komt de kern. Er is jouw mens, gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Over dat laatste vers, dat vers 8, dat is eigenlijk de kern van vanmorgen. Maar ik vond het goed om het geheel te lezen, opdat je ziet in welk verband dat staat. En Micha, die profeteerde in het tweestammenrijk. Jullie weten wel, op een gegeven moment, dat 12-stammenrijk, dat werd gesplitst, enerzijds in een tweestammenrijk, bestond uit Juda en Benjamin, en de andere kant het 10-stammenrijk, met de hoofdstad Samaria, en de hoofdstad van het tweestammenrijk is Jeruzalem. Micha, die profeteerde in het tweestammenrijk. En hij deed dat ten tijde van een aantal koningen. En je weet wel, als je koningen leest, ik bedoel die twee boeken, koningen, en ook die boeken van Samuel, dan zie je steeds daar staan, en die werd koning, en hij deed wat recht is in de ogen van de Heer. Maar er staat helaas ook wel eens, die en die werd koning, en hij deed wat kwaad was in de ogen van de Heer. Je kunt het je haast niet voorstellen, maar het was wel zo. Want de koning was er natuurlijk om goed te doen, om het volk voor te gaan. Die Micha profeteerde ten tijde van een aantal koningen. Net voordat Micha ging profeteren, regeerde koning Uzzia. En die deed wat recht was in de ogen van God. Er was ook een periode van economische en politieke bloei. Jotam, zijn opvolger, diende God ook nog. Maar het volk begon al daarvan af te wijken. Die volgde de koning daar niet zo erg meer in. En de afgoderij, die nam gaandeweg toe. En na koning Jotam kwam koning Achas, zijn opvolger. En die deed wat slecht was in de ogen van God. Hij was een van de slechtste koningen die Juda heeft gehad. Het was een dieptepunt in de geschiedenis van Juda, van het tweestammenrijk. Hij dient God niet meer. Hij gaat steeds meer andere goden dienen. En die andere goden noemen we afgoden, omdat ze geen God zijn, maar omdat het boze geesten zijn. En die ging hij dienen. Met allerlei gevolgen. Hij liet bijvoorbeeld een deel van zijn zonen door het vuur gaan. Moet je je voorstellen dat je je kind prijsgeeft aan het vuur. En voor ons, het is heel ver weg, hè, om dat te doen. Dat zou niet in je hart opkomen. Maar je kunt ook je kind door het vuur laten gaan. Als jij niet een goed voorbeeld geeft. Als jij de Heer niet dient en niet je kind een goed voorbeeld geeft, dan gaat je kind, loopt dan risico om door het vuur te gaan. Omdat die beïnvloed gaat worden meer en meer door boze geesten. Doe dat dus niet en volg de Heer. Die koning, die liet overal altaren bouwen voor allerlei afgoden. Hij voerde de Baaldienst in. En alsof dat nog niet genoeg was, deed hij nog meer dingen. Hij liet het gerei van de tempel stuk slaan. En weet je wat hij ook nog deed? Hij liet gewoon de deuren van de tempel sluiten. Het gerei van de tempel stuk slaan. Daar volg je die koning toch niet in? al dat mooie wat jij hebt gekregen van de Heer, bijvoorbeeld het spreken in nieuwe tongen, dat laat je toch niet stuk slaan door een boze geest, opdat jij het maar niet meer doet, of minder en minder en op de duur helemaal niet meer. Nee, het is iets moois wat je van de Heer hebt gekregen, wat Hij aan jou, jij, als tempel van God heeft gegeven. En al die mooie gaven en talenten, die laat je toch niet stuk slaan door boze geesten, die laat je toch niet roven. Nee, daar mag je kostbaar, als een kostbaar bezit, mee omgaan. En die gebruiken ten behoeve van jezelf en van mensen om je heen in de gemeente. Na die koning komt er weer een andere koning, Hiskia. En die draait een veel van de maatregelen die zijn vader heeft getroffen, die draait hij weer terug. Dus in de tijd van Micha was er veel aan de hand. En God ziet dat. God is heilig. God is rein. Hij is bewogen over zijn volk. Hij ziet wat er speelt in de harten van de koning, in de harten van het volk, van de mensen. En God is goed. Maar God vindt niet alles goed. God is heilig en hij ziet daar onheilige dingen. God is rein en hij ziet onreine dingen. Dat is niet welbehagelijk in zijn ogen. God vindt alleen maar goed wat heilig en rein is. Dat wil hij zien in zijn volk. Dat wil hij zien in jou en in mijn leven. Dat wil hij zien in onze gemeente. Heilige, reine mensen, vol van zijn geest. Dat is wat hij graag wil. En dan ziet God dat. En dan is hij bewogen. En dan is het niet zo dat hij denkt van, nou laat ze maar. Nee, hij stuurt Micha. En hij zegt door Micha heen wat tegen dat volk. En dat vind ik mooi van God. God wil ook jou vaak wat zeggen. Ook door de preek heen. Of door een broeder of een zuster heen. Op velerlei wijze. En luister daarnaar. En doe dan daar je voordeel mee. God ziet wat er geestelijk zich allemaal afspeelt binnen dat volk, in de harten van de mensen. En dat uit zich natuurlijk niet alleen wat in het hart zit, dat komt eruit. Dat uit zich in de daden van de mensen. En Micha had al gezegd wat er allemaal mis was. Hij had bijvoorbeeld gezegd, er is allerlei sociaal onrecht. Dat woordje sociaal noemde hij niet, dat maak ik ervan. Maar er was allerlei onrecht. Er was uitbuiting. Mensen deden dus dingen ten koste van een ander om zichzelf te verrijken. Dat doe jij toch niet? Er was onderdrukking. De een stelde zich boven de ander. Dat doe jij toch ook niet? Zelfverrijking. Oneerlijke rechtspraak. En omkoping. Dingen die een gruwel zijn in de ogen van God. En Micha zegt in hoofdstuk 7 vers 2 en 3, zij die trouw waren, zijn verdwenen uit het land. Niemand is nog rechtschapen. Wat een toestand. Allen zijn op bloed belust. Iedereen belaagt zijn naaste. Ze bekwamen zich in het goed. Oh nee, ze bekwamen zich in het kwaad. Moet je nagaan. Alleen voor geld stellen leiders een onderzoek in. Rechters spreken alleen tegen betaling. Zijn arm iemand kon dus niet naar de rechter gaan. Hooggeplaatsten zeggen wat hun het beste uitkomt. En zo op die manier houden zij het recht op een afstand. Het gaat God aan het hart. Het gaat zo geheel anders zoals hij wil dat het gaat. Ja. En dan spreekt God door Micha. En hij herinnert, en dat wordt dan beschreven als een rechtszaak. God doet een pleidooi. God klaagt zijn volk aan. Ik dacht, wij leren altijd dat er een andere aanklager is. De aanklager der broederen staat er in het Nieuwe Testament. Dat is de duivel. En dat is ook zo. En God, hoe dat nou werkt bij God, is hij ziet wat er gebeurt. Daar is hij bewogen over. En dat wil hij alles aan doen, omdat de mensen weer hoger opkomen. En God herinnert zijn volk door Micha aan zijn grote daden. Heb je het gehoord in de zangdienst? Dat je die grote daden, die wonderen van de Heer, die moet je niet vergeten. Israël, volk van mij, zijn jullie nou vergeten wat ik allemaal voor jullie heb gedaan? Ken je mijn gerechtigheid niet meer? Ik heb je weggeleid uit Egypte, uit het slavenhuis, bij die onderdrukker vandaan. Toen kwamen jullie in de woestijn. Ik heb jullie Mozes gegeven, aan Aaron en Mirjam, om jullie te leiden. Zijn jullie het verhaal vergeten van Balak, de koning van Moab, hoe ik jullie geholpen heb tegenover hem? En de bezwering van de tovenaar Biljam, hoe ik jullie daarin geholpen heb? Zijn jullie vergeten wat er tussen Sittim en Gilgal gebeurde? Wat gebeurde daar tussen Sittim en Gilgal? Wie weet het? De verbondsluiting en de doortocht door de Jordaan? Mooi toch? Zijn jullie dat vergeten dat ik jullie in het nieuwe land heb gebracht? Jullie zijn toch niet vergeten dat je in het Koninkrijk Gods leeft? Dat je vol mag zijn van vrede, van gerechtigheid en van blijdschap door Gods geest? Vergeet het maar niet wat God allemaal voor je heeft gedaan en wat hij allemaal nog gaat doen. Maar gelukkig, het doet blijkbaar toch nog wat bij de mensen, dat Micha dit zo zegt namens God. En ze komen met een vraag. Dat vind ik mooi. Dat vind ik mooi. Heer, zeggen ze tegen, of dan via Micha komt dan die vraag. Ze stellen die vraag aan Micha en die zegt dat dan tegen de Heer. Wat moeten we doen om het goed te maken? Hoe kunnen we u eren, God? Hoe moet dat, Heer? Brandoffers, stieren, duizenden rammen, heel veel olie, onze oudste kinderen offeren. God reageert in rustige woorden die Micha mag uitspreken. Je weet wat ik wil. En Micha, hij vertelt helemaal niks nieuws. Ze wisten het allang. In Deuteronomium 10 bijvoorbeeld, vers 12 en 13 stond, maar ik denk dat ze het een beetje vergeten waren. Israël, bedenk dus dat de Heer uw God niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor hem toont. Dat u de weg die hij u wijst, dat u die volgt, dat u hem lief hebt. Hem met hart en ziel dient en zijn geboden en wetten, die ik u vandaag, dat was Mozes toen, voorhoudt, naleeft. Dan, zijn wetmatigheid, zal het u goed gaan. Doe je dat niet, dan kom je in de invloedssfeer van machten der duisternis met al hun narigheid. Zo heeft God het bedoeld, gewoon dat mensen hem lief hebben en dat ze elkaar lief hebben. Met andere woorden, niets anders dan recht doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Dat is wat Micha tegen het volk zegt. En dan denk je misschien, ja, allemaal opdrachten weer. Moet ik recht doen? Moet ik trouw betrachten en nederig de weg van mijn God gaan? Moet ik weer mijn best gaan doen? Me inspannen? Nee, zo hoeft het niet te zijn. Het mag anders gaan. Het is eigenlijk niet zo moeilijk. Als je hart geraakt is door de Heer, dan wil je niks anders dan dit. En dan wordt het wel eens moeilijk, maar dat komt door de beïnvloeding van het rijk der duisternis. Door machten der duisternis die je afleiden, die je bang maken, die je bezorgd maken, die je op jezelf gericht doet zijn, of wat dan ook. En dan wordt het moeilijk gemaakt. Maar als je dat merkt, ga dan weer in je innerlijk. Zoek ten diepste je beweegredenen op. En beleid, ik wil God dienen. Ik wil Jezus volgen. Ik wil me verdiepen in hun woorden. Die wil ik tot me nemen. Die wil ik door Gods geest levend laten maken aan mijn hart. Opdat ik uit alles wegkom wat mij afleidt. En me steeds verder kan richten op het plan van God, op God en op Jezus. Dus het hoeft niet zo moeilijk te zijn. Recht doen is het eerste. Ik wil die drie punten even behandelen. Recht doen. Recht doen heeft alles te maken met wie God is. God is recht en van daaruit doet hij rechte dingen. Wat is dan recht? Recht zou je kunnen zeggen, dat staat tegenover krom. Ik heb in het woordenboek een mooie betekenis van recht gevonden. En dat is in overeenstemming met het waarachtige wezen. En dat sprak me behoorlijk aan. Vond ik heel mooi. In overeenstemming met het waarachtige wezen. En dan is een synoniem is echt eigenlijk. Dus toen dacht ik ook, als je nou recht wilt doen, dan moet je dus recht worden en recht zijn. Want uit dat recht zijn, doe je recht. Dus het gaat erom dat je innerlijk recht wordt. Dus echt eigenlijk. Snap je dat? Dat is de kern. Tenminste, dat had ik eruit gehad. Als jij wat anders denkt, is prima. Want ik heb gezegd, je moet kritisch naar mij luisteren. Was ik dat niet? Ben ik dan niet recht? Nou, ik heb me de laatste tijd verdiept in genen. Bijzonder. Ik ben hele mooie dingen tegengekomen. Je weet, een gen is een stukje van het DNA. En het DNA is een stukje van een chromosoom. En in elke cel van je lichaam zitten een aantal chromosomen. Mag je allemaal vergeten. Maar in zo'n gen, daar zitten jouw eigenschappen. Dat heeft God zo bedacht. Dus een onderzoeker, die kan, als hij jouw genen kijkt, dan kan hij zien, daar zit bijvoorbeeld in welke vorm van neus jij hebt. Of welke kleur ogen. Maar wat is nou het geval? Die genen, dat is prachtig. Echt heel mooi. Maar genen, die kunnen muteren. En men zegt wel, dat zijn goede mutaties en slechte mutaties. Een geen kan muteren slecht, bijvoorbeeld door invloed van sigarettenrook. Of door straling, schadelijke straling. En dan gebeurt er wat in dat gen. Goed, en dat kan zich dan weer uiten in je lichaam, bijvoorbeeld in bepaalde ziektes. Maar daar gaat het mij niet om. Het gaat mij om je geestelijke genen. Ik geloof dus dat ons geestelijk lichaam, dat is heel mooi gemaakt. Dat zit zo geweldig mooi in elkaar. En dat was van oorsprong bij Adam en Eva, was dat vlekkeloos. Was heel goed, heel mooi. Maar ik denk dus dat in de loop van de eeuwen, als gevolg van de zondeval, onze geestelijke genen een beetje gemuteerd zijn. Dus er is in je innerlijk wel een beetje krom geraakt. God heeft in onze genen allemaal mooie eigenschappen gelegd. Ik geloof bijvoorbeeld trouw, dat heeft God, dat is natuurlijk een vrucht van de geest ook, maar heeft God gewoon in ons geestelijk lichaam gelegd. Dat heeft hij zo geschapen. En bij Adam en Eva, die waren gewoon trouw, totdat ze ontrouw waren. Toen kwam daar al een klein beetje, ging het even mis. En dat was hartstikke jammer, want daar hebben wij nog steeds de gevolgen van te ondervinden. Wat zou het mooi zijn als al die ellende voorbij zou zijn. Maar begin maar gewoon op Jezus te vertrouwen en hem te vragen of hij al je geestelijke genen wil herstellen. Roep hem aan en zeg: Heer, vandaag ben ik tegengekomen dit en dat en ik geloof dat hoort niet bij mij. Er is iets aan de hand. Herstel mij, Heer, op dat punt helemaal ten diepste, opdat ik zo kan leven zoals God het bedoelt, want dat wil ik. Recht. Echt, eigenlijk. Wij als mensen mogen dus recht weer worden. Echt, eigenlijk, oorspronkelijk. En dan denk ik, ja, we hebben een voorbeeld. Jezus is ons voorbeeld. Hij leefde zo met God zijn Vader, dat hij alleen maar deed wat God wilde. Hij deed niet wat hij zelf belangrijk vond. Ja, dat deed hij wel, want hij vond het belangrijk dat hij deed wat God wilde. Dat vind ik mooi. Hij richtte zich helemaal op God en hij deed gewoon wat God wilde dat hij zou doen. Dat mogen wij leren van Jezus. En Jezus had niet die beschadigingen, omdat God hem geheiligd had, helemaal vanaf het begin. Zijn geboorte, of althans zijn bevruchting, was natuurlijk al op een wonderbaarlijke manier. En God heeft dat helemaal omgeven met zijn geest, zodat hij niet beschadigd is. En zijn genen gewoon, geestelijke genen ook, gewoon goed waren en niet gemuteerd zijn. Wij hebben dus een voorbeeld. Het week af bij Adam en Eva nog goed en dan gaat het zo gaandeweg minder. En dan in de tijd van Mozes, dan is het met het volk ook bar en boos gesteld. En dan denkt God, ik moet toch dat volk maar een beetje helpen. Het is nu zover gemuteerd, ik zal ze de 10 geboden geven. Nou, denk je dat God dat bedacht had van tevoren? Nou, ik geloof er niks van. Hij heeft gewoon gedacht, ik moet dat volk nog weer eens een beetje helpen. En dan zei hij, of Mozes zei dat dan, als jullie nou maar dat doen, als je daarna leeft, eigenlijk moet dat gewoon, dat zei hij niet, maar dat denk ik dan, is gewoon in jouw hart eigenlijk, maar dat is een beetje weg. Als je dat nou doet, dan ben je een rechtvaardige. Maar wij weten dus dat het veel verder gaat, dat je eigenlijk pas een rechtvaardige bent als je gelooft in Jezus. Als je al je zonden aan hem belijdt en van zijn bloed wast ons van alle zonden en dan word je een rechtvaardige. En dan mag je beginnen om rechtvaardig te leven. Maar ik heb je geschetst, daar gaat nog wel een hele weg, volgt daarop. Jouw innerlijk bezig zijn, mag dus helemaal één worden. Mag zo gaan functioneren zoals het bij Jezus functioneerde. Geïnspireerd door Gods geest. En steeds meer afgekeerd van beïnvloeding van boze geesten. En van daaruit mag je vanuit zo'n innerlijk bezig zijn, in relatie met Jezus dus, mag je recht gaan doen. Mag je rechtvaardig handelen, omdat Jezus rechtvaardig handelt, omdat God rechtvaardig is en rechtvaardig handelt. Ik heb nu wat gezegd over dat recht doen. En de kern, dat hebben jullie wel begrepen, is dat je eerst, of dat je gaandeweg dus innerlijk recht wordt, en van daaruit ga je recht, meer en meer recht doen. Het tweede punt wat Micha zegt, is trouw te betrachten. Trouw. Het heeft alles te maken met wie God zelf is. God is trouw. Hij is trouw aan zijn plan met mensen. Hij is trouw aan zichzelf. En trouw, dat is, denk ik, in het bijzonder een relationeel begrip. God is dus trouw aan zijn mensen. Het zegt iets over zijn verbondenheid met mensen. En trouw is natuurlijk ook iets, een begrip wat te maken heeft met verbondenheid tussen mensen onderling. En de spreukendichter, Salomo, die geeft ons een advies, ook vanmorgen. Laat liefde en trouw, vergeet ze niet, bind ze om je hals. Ik ben even de tekst een beetje kwijt, maar het gaat erom dat je dat vermogen om lief te hebben, om trouw te zijn, dat je dat daarmee bezig bent in je leven. Dus als je geroepen bent om trouw te zijn, dan heeft dat bovenal te maken met onderlinge relaties. Dat je daarin trouw bent. Trouw in je relatie met God en met Jezus en trouw met mensen om je heen. Natuurlijk mag je ook trouw een taak vervullen. Of trouw zijn in het vasthouden aan Gods belofte. Of trouw zijn in het volharden om door moeilijke omstandigheden te gaan. Maar vooral ook trouw in relatie. Liefdevol omgaan met mensen die de Heer in je leven brengt. Het is zo nodig dat jij, waar jij in aanraking komt met mensen, dat je tot zegen bent. Dat je iets kunt laten zien van God en van Jezus. Trouw heeft te maken met vasthoudendheid. En ook met geduld in menselijke relaties. Tussen echtgenoten. Tussen ouders en kinderen. Tussen broeders en zusters. Tussen vrienden en collega's. In elk optrekken van mensen onderling. Je wordt opgeroepen om trouw lief te hebben. Ook als het gaat om mensen in nood. Deel je leven. Deel wat je van God en van Jezus bezit. Laat je aanraken door een ander mens. Blijf verbinding zoeken en verbind je met mensen. God, dat zie je in deze geschiedenis, was bewogen over zijn volk. Het ging hem aan zijn hart. Zo mag het ook zijn met jou. Als jij wat ziet bij een ander, dat het je hart raakt, dat je er bewogen over raakt en van daaruit, vanuit je relatie met Jezus, zegenbrengend bent voor die andere mens. Verbind je met mensen die zich uit, een verbondenheid die zich uit in trouw zijn. Ik heb het gehad over recht doen, over trouw betrachten. En Micha zegt ook nog, nederig wandelen met God. Ga nederig de weg van je God. Niet jouw weg, maar de weg van je God. Wandelen is iets anders dan lopen. Wandelen, dat is iets van samen wandelen. En als je samen wandelt, dan stem je je pas en je gedachten af op de ander. Dat is het mooie van wandelen. Je hebt daar ook tijd en rust voor nodig. En de Heer die nodigt ons allemaal uit, leef dicht bij mij. Wandel met mij. Stem jouw pas en jouw gedachten af op mij. Ik herinner me van vroeger. Dan gingen wij wel eens marcheren. Dat is iets anders dan wandelen hoor. Maar dan had je een peloton, maar wat ik wil zeggen, dat is wel mooi. En dan ging je je opstellen. En dan was er een man, die stond rechts voor hier. Dat was de vleugelman. Wij noemden dat vroeger de gide. En al die anderen gingen daar staan. en hierachter, drie achter elkaar. En dan ging je richten. Deze man die stond gewoon zo. Maar deze man, die ging dus zo richten. Die afstand moest hij ervan staan. Leuk, hè? En deze, de vleugelman, die stond gewoon zo. Maar die man achter hem, die stond zo. Allemaal keurig in het gelid. En dan ging je, dan stond je zo. En dan ging je marcheren. Dan ging je eerst naar rechts om. Ging je zo. En dan was het voorwaarts mars. En dan ging je marcheren. Maar iedereen lette op die vleugelman. Dat is wat ik wil vertellen. De gide noemden wij dat, gids. Nou, God is onze gids. Hij is onze vleugelman. En hij heeft een assistent, dat is Jezus. Die is de tweede vleugelman. Nou, dat verzin ik. Maar je ziet, God wil dat je met hem wandelt, niet marcheert. Gewoon wandelt. De juiste afstand. In eerbied voor hem. In diep ontzag voor zijn grootheid. Heel belangstellend van, Heer, wat wilt u mij nu vertellen? Wat wilt u mij nu duidelijk maken? Wat kan ik in deze situatie doen? Zo wil hij dat we met hem wandelen. Nederig. Dat is afhankelijk. Dicht bij hem. Je gedachten afstemmen op hem. Je pas afstemmen op hem. En zo leert hij jou zijn weg. Niet jouw weg, maar zijn weg. En David wist het al. Wie nederig zijn, leidt hij in het rechte spoor. En dat is Gods spoor. Hij leert hun zijn paden gaan. Nou, dat vind ik mooi. En wat heeft God nou gezegd? God heeft gezegd, richt je op vleugelman Jezus. Zeg ik hoor. Nee, God heeft gezegd, bij monden van Paulus, leef in gemeenschap met Jezus. Richt je dus op hem. Hij is jouw vleugelman. En vroeger zongen we een lied, ik wandel in het licht met Jezus en luister naar zijn dierbare stem. En niets kan mij van hem weer scheiden, want ik wandel in het licht met hem. Nou, mooi. Ik wens jullie een hele mooie wandeling toe natuurlijk van de week. Dat snap je wel, hè? En David die zegt tegen God, en zeg het er maar gewoon na. Heer, maak mij met uw wegen vertrouwd. Leer mij uw paden te gaan. Psalm 25 vers 4. Die andere tekst was ook uit Psalm 25 en dan vers 9. En David die ontdekt het hoor. Hij zegt, liefde en trouw, die zijn de weg van de Heer. Liefde en trouw. Voor wie, dus als je dat nog eens afvraagt, wat is nou die weg? Liefhebben, trouw zijn. Voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden. Recht doen en trouw betrachten, ik ben ervan overtuigd, die worden gedragen en gevoed door het nederig wandelen met God en met Jezus. Wandelen met God en Jezus is de voedingsbodem van recht doen en trouw betrachten. Recht doen, eerst recht worden vanuit de gemeenschap met hen en van daaruit recht doen en trouw betrachten. Het gaat om de vertrouwelijke omgang met God en Jezus. Om leven in verbondenheid met hen. Er waren nogal wat voorbeelden, zelfs in het Oude Testament hoor. Henoch, hij wandelde met God. En dat je weet het wel, hè? Hij was niet meer. Hij was bij God. Mozes, Noach, David, Jezus. Jij en ik. Nederig wandelen met God. Het leidt ertoe dat je ook Gods grootheid gaat beseffen. Dat je ontzag voor hem ontwikkelt. Zijn grootheid, zijn heerlijkheid en zijn grote macht leert zien. En Johannes de Doper die zei het al over Jezus. Hij moet groter worden en ik kleiner. Ja, misschien vind je dat een beetje lastig. Moet ik kleiner worden? Nou, je mag afhankelijker worden van God en van Jezus. Dat is wat hij bedoelt, die Johannes. U Heer, u mag het te zeggen hebben in mijn leven. Wandelen met God, luisteren naar hem, wat vragen aan hem, wat leren van hem, verwonderd raken over hem, zijn grootheid zien. Wat een mooie wandeling. God leren kennen in zijn grootheid, in zijn grote rechtvaardigheid en trouw. En zo groeien in een nederige houding van dienstbaarheid en verbondenheid. Ken je daar al wat van? Nou, ik ben de laatste die daaraan twijfelt. Je kent daar al wat van. Maar ik moedig je aan om daar verder van te ontdekken. Om die wandeling verder te voltooien en verder aan te gaan met God en met Jezus. Want dan kun je pas echt vruchtbaar worden in recht doen en trouw liefhebben. Zullen we dat doen? De komende week de weg gaan met God en met Jezus. En ik zegen jullie daarin en ik wil ook met jullie graag bidden daarvoor. Dank u wel, Heer.